Nou, goedemorgen allemaal, als het nog niet duidelijk was. Ik ben Hielke. Inderdaad hier geboren en getogen, maar inmiddels ook alweer meer dan 3 jaar woonachtig in Amsterdam. Dus ik heb daar ook mijn leven opgebouwd. En ik wist dat deze spreekbeurt eraan zat te komen. En toen dacht ik, waar ga ik het eens over hebben? En het is altijd mooi als je iets uit je eigen leven hebt. En zo ga ik het vandaag hebben over Jezus laten zien. En dat doe ik aan de hand van Jozef. En hoe ben ik hier nou bij gekomen? En precies een jaar geleden, 14 mei 2022, had ik het overtuigingsweekend van de studentenvereniging. Ik was penningmeester daar in Amsterdam. En het doet me denken aan die tijd. Die tijd als penningmeester waarin je verantwoordelijk bent voor allereerst de financiën. Maar ook voor het organiseren van allemaal activiteiten daar. Gericht op de eigen vereniging. Maar een onderdeel van bestuur zijn is ook dat je Ichtus uit de studentenvereniging ook representatief bent op de externe borrels. En dat waren zowel borrels van christelijke verenigingen als niet-christelijke verenigingen. En het voordeel van niet-christelijke verenigingen was dat het in Amsterdam was. Dus ik kon in mijn pak, op mijn fietsje kon ik daarheen. En ik kan me nog goed herinneren dat we een keer een borrel hadden in een gebouw van de studentenvereniging. En dat mij gevraagd werd over een zoenprotocol. Hebben jullie dat ook? Nou, wat is een zoenprotocol? Ja, dat wist ik dus ook niet. Dus ja, je probeert toch een beetje op een stoere manier misschien de vraag niet direct te stellen, maar je wilt er wel graag achterkomen. Dus ik dacht, zoenprotocol, wat bedoel je precies? Misschien hebben we iets vergelijkbaars of zo. En het zoenprotocol is dat eigen leden niet op de borrel met elkaar gaan zoenen. Nou, mijn reactie was, oh, nou ja, we hebben eigenlijk ook wel zo'n soort protocol, want bij ons gebeurt het niet. Op dat moment durfde ik eigenlijk er niet voor uit te komen dat ik bij een christelijke studentenvereniging was. Men vroeg dan wel, Ichtus, wat is dat voor vereniging, wat doen jullie dan? Nou, en als je dan moet zeggen, ja, we doen bijbelstudie, ja, dan voel je je toch wel een beetje ongemakkelijk. Ik durfde er niet voor uit te komen dat zowel ik als onze leden eigenlijk wel vrijwel anders waren doordat we Jezus kenden. Dat wij niet zomaar op de borrels van onze eigen vereniging met Jan en allemaal gingen zoenen, maar dat wij het hadden over de bijbelstudie die we hadden gehad. Ik durfde er niet echt voor uit te komen. Nou, en nu, een jaar later, werk ik ondertussen voor TUI. Ik ben daar flight operations engineer. Als je meer over wil weten, dat is een preek apart, dus kom gerust naar me toe. Maar inmiddels kan ik toch wel zeggen dat ik op mijn werk en het afgelopen jaar Jezus meer en meer ben gaan laten zien. Zo ga ik iedere dag eigenlijk met de trein naar het werk. En als je wel eens in de trein zit, dan herken je dit denk ik wel. Af en toe, vooral in de zomer, is daar een man of een vrouw met een kinderwagen en vaak minimaal 3 andere kinderen ernaast. En diegene moeten ook uit de trein. En dan zit er zo'n kind vaak te slapen in de kinderwagen en dan is dat lastig, want jij wil snel weg. En dan diegene staat dan vooraan, dat is ingewikkeld. En de eerste paar keren dat ik dat zag, was er altijd iemand anders die daar voor sprong. Van, joh, kan ik je helpen? Zal ik ons even helpen tillen? En in die keer dacht ik, waarom doe ik dat eigenlijk niet? En ik was eigenlijk zomaar bezig met Jezus op verschillende plekken laten zien en ook wat voor andere mensen gaan doen. En ook als er dan op het werk tijdens de koffie wordt gevraagd, joh, wat ga je komend weekend doen? Of wat heb je afgelopen weekend gedaan? Ja, ik heb genoten van het weer, nog naar de kerk geweest en Formule 1 gekeken. En ik merkte dat langzaamaan, zowel in de trein als op het werk tijdens de koffie, ik steeds meer kon vertellen over dat ik gelovig was. Wat Jezus voor mij betekent. En dat ik daarmee ook Jezus ging laten zien op die plekken. Dat ik nu weet, als er een kinderwagen in de trein is, dit is mijn kans om te helpen. En ja, het gebeurt niet altijd, maar eigenlijk altijd weet ik, dit is mijn kans. En ik heb het gewoon getraind. En ook tijdens de koffie op het werk weet ik, oh, nu kan ik iets hierover vertellen. En ik zie wel waar het schip strandt. Het zet hem aan het denken en je gaat dan eens een keer nadenken over je eigen leven. En zo kom ik tot het thema Jezus laten zien. En het Bijbelgedeelte wat ik erbij heb gekozen is Genesis 37 tot 50. En dit is het leven van Jozef. Jozef heeft in zijn leven hij heeft precies 4 momenten gehad in zijn leven waarin hij Jezus kon laten zien. En die 4 momenten zijn als volgt. Jozef als lievelingszoon van Jacob. Vervolgens wordt Jozef verkocht en is hij slaaf van Potifar. Jozef als gevangene en uiteindelijk wordt Jozef ook onderkoning. En ik ga beginnen met Jozef als lievelingszoon van Jacob. Jozef wist dat hij de lievelingszoon was. En dat werd ook nog eens een keer bestempeld doordat hij een prachtige mantel om had. Echt een dure mantel, die tot helemaal tot aan de grond was. En nou ja, je kunt je wel iets voorstellen nu bij dure merken. Nou ja, dat had hij, maar dan een soort gecombineerde van al die dure merken. En hoe Jozef in die tijd ermee omging, was heel erg uitdagend tegen zijn broers. Zijn broers waren al jaloers op hem, die haatten hem al. Maar ondanks dat was hij een beetje aan het uitdagen. Blufferig gedrag, ik zou het ook wel gewoon arrogant noemen. We lezen in Genesis 37 vers 5 het volgende. Op een nacht had Jozef een droom, die hij prompt aan zijn broers vertelde. Zo maakte hij zich nog meer gehaat. Moet je luisteren, kondigde hij trots aan. We waren met z'n allen op het land schoven aan het binden. Ik wist niet wat het was. Dat is een soort graan waar je dan het touwtje om bindt. We waren met z'n allen op het land schoven aan het binden. En toen ging mijn schoof opeens rechtop staan en jullie schoven kwamen er omheen staan en bogen diep voor hem. Dus jij wilt ons de baas zijn, vroegen zijn broers, smalend, ook wel minachtend. En hierna haatten ze hem nog meer, zowel om zijn droom als om zijn gedrag. En Jozef droomde ook nog eens een keer een tweede keer dat hij macht en aanzien zou krijgen. Dat zelfs de zon, de maan en de sterren voor hem zouden gaan buigen. En dit doet me wel een beetje denken aan hoe ik was op die externe borrels. Niet vertellen over Jezus en geen aandacht geven aan God. Terwijl Jozef was rijk gezegend door God en richtte daar geen aandacht op, maar vooral op zichzelf. Dat hij de macht zou krijgen. En ook ik richtte misschien wel vooral de aandacht, nou ja, in ieder geval niet op Jezus. Want dat durfde ik niet zo goed. Als tweede ga ik in op Jozef als verkochte slaaf. Jozef is hier slaaf van Potifar. Potifar is de commandant van de lijfwacht van de koning. Nou ja, je kunt je wel een beetje indenken. Nu weet ik niet precies wie dat is, maar het is in ieder geval een belangrijk man. En Jozef is 17 jaar als hij wordt verkocht als slaaf. En alles wat Jozef hier deed, lukte hem. Hij was rijk gezegend door God, zowel in zijn jeugd als slaaf voor Potifar. En na verloop van tijd viel Potifar dit ook op. En niet alleen Potifar viel dit op, maar ook de vrouw van Potifar viel dit op. En zij werd verliefd op Jozef. Het was een knappe jonge man van, nou ja, jaar of 20. En ze smeekte Jozef om die liefde te beantwoorden. Maar Jozef die wilde dat helemaal niet. En hij zei tegen de vrouw van Potifar: als ik dit ga doen, dan is het een zonde tegen God. En hij behandelt me juist heel goed. God zegent mij juist heel erg rijk. En wat Jozef vervolgens doet, is de vrouw van Potifar vermijden. Hij wil die liefde niet beantwoorden, want het zou een zonde zijn. En hier zie je denk ik al wel een kleine verandering in het leven van Jozef. Hij noemt God wel aan het einde van zijn zin en hij heeft ook wel de intentie om God hier te gehoorzamen en hem de eer te geven, maar nog wel een beetje in een bijzinnetje. Maar hij is al niet meer zo arrogant als in het begin was. Hij heeft een hele andere instelling. Als derde gaan we naar Jozef als gevangene. Jozef is 28 jaar, heeft 11 jaar gediend als slaaf van Potifar en komt uiteindelijk onterecht in de gevangenis terecht, omdat de vrouw van Potifar hem heeft bedrogen. Zoals ik zei, Jozef was rijk gezegend door God. En ook in zijn tijd in de gevangenis was hij rijk gezegend door God. En zo lukte alles wat hij deed. Hij kreeg daarmee dus ook de beste baantje. En uiteindelijk, als gevangene, kreeg hij het baantje om de administratie uit te voeren en om zo de gevangenen die schuldig waren aan hem, om die schuld te gaan innen. En er staat dan dat hij deze werkzaamheden ijverig en met een positieve instelling uitvoerde. En natuurlijk met Gods hulp. Door een voorval in het hof van de koning belanden de schenker en de bakker in de gevangenis. De schenker is de persoon die het eten proefde voor de koning, of het lekker was, maar met name of het niet bedorven of vergiftigd was. En de bakker, ook wel in dit geval de hoofd van het paleisbakkerij, is de persoon die verantwoordelijk is voor het maken van al het eten en drinken wat de koning kreeg. En in die tijd was eten echt een stukje aanzien. Als je gasten kreeg en je had lekker eten, nou, dan werd dat super gewaardeerd. Maar ook als je zelf een tafel had gevuld met allemaal lekkere dingen, dan had je daarmee aanzien. Dus deze twee personen waren ontzettend belangrijk in die tijd. En ze belanden in de gevangenis. En op een nacht hadden ze allebei een droom gehad, los van elkaar. En Jozef die had dat gemerkt. Ze zagen er een beetje verward uit. Ze wisten niet zo goed wat ze met die droom aan moesten. En Jozef die vroeg, goh, is er iets aan de hand? En ze zeggen, ja, we hebben een droom gehad. En Jozef zegt, nou ja, vertel maar, wat is die droom? En dan gaat Jozef de droom uitleggen. En het eerste wat hij vertelt is, het uitleggen van dromen is Gods zaak. En hier zie je nog meer veranderingen in Jozefs leven. Want in het begin zegt Jozef, jullie gaan voor mij buigen. En zelfs aan de zon en de maan en de sterren gaan voor mij buigen. En hier zegt hij, het uitleggen van dromen is Gods zaak. Hij richt de hele aandacht op God en niet meer op zichzelf. En eigenlijk een hele mooie getuigenis. Vervolgens bleef Jozef, ondanks die goede voorspelling van de schenker en de bakker, waarvan de schenker uiteindelijk uit de gevangenis komt, nog 2 jaar in de gevangenis. De schenker was hem gewoon helemaal vergeten. Nou ja, en dan zou ik wel echt boos worden. Jongen, hij vergeet me gewoon. Terwijl ik had het toch juist voorspeld en hij had beloofd dat hij me mee zou nemen. En op een gegeven moment krijgt ook de farao een droom. En we lezen dat in Genesis 41, vers 15. Ik heb de afgelopen nacht een droom gehad, zei de farao. En geen van deze mensen kan mij vertellen wat hij betekent. Ik heb gehoord dat jij dromen kan uitleggen. En daarom heb ik je hier laten komen. Ik kan geen dromen uitleggen, antwoordde Jozef. Maar God zal u de betekenis vertellen. Wederom doet Jozef hier eigenlijk hetzelfde. Maar wat het hier eigenlijk nog veel krachtiger maakt, is dat hij het voor de farao doet. Klein stukje context. Als je in die tijd in de gevangenis belandde, was dat bijna altijd omdat je iets had gedaan tegen het koninkrijk van de koning of van de farao. Of van wie dan ook. En het proces waar je op zat te wachten in de gevangenis werd eigenlijk alleen maar opgestart als de farao of de koning daar zin in had. Anders deed hij het gewoon niet. En in dit geval zat Jozef dus ook onterecht in de gevangenis. En eigenlijk kun je dit moment wel wat vergelijken met misschien de belangrijkste sollicitatie van je leven. Want Jozef krijgt hier de kans om te solliciteren om misschien wel zijn proces te laten uitvoeren, of misschien wel in één keer vrij te komen, omdat hij een goede daad zou doen tegen de farao. En Jozef had op zich denk ik niet hoeven zeggen, God zal u de betekenis vertellen. Hij had misschien ook wel gewoon kunnen zeggen direct wat de betekenis was. En dan had hij het van God gekregen, maar dat wist de farao dan niet. Maar hij besluit op deze plek te zeggen, joh, ik kan geen dromen uitleggen, maar God vertelt de betekenis. En nou is bij de koffiedrinken bij Tui is niet de belangrijkste sollicitatie van mijn leven, en het gaat niet tussen leven en dood. Maar hier probeer ik toch ook wel een beetje langzaamaan te vertellen wat God in mijn leven betekent. Afgelopen weekend werd ik geraakt door een preek. Oh joh, waar ging het dan over? Of misschien komt die vraag ook niet. Maar toch laat je iets zien wat God voor jou betekent. En ook Jozef doet het hier. Hij laat zien wat God betekent in zijn leven en wat God allemaal in staat is. Jozef legt de droom uit en die droom die is als volgt. Er zullen 7 vette jaren komen met een ontzettend rijke oogst. En daarna zullen er 7 arme jaren komen. En die zullen zo arm en slecht zijn dat er een hongersnood komt, waarbij iedereen zal vergeten dat er eigenlijk ook hele 7 goede jaren waren geweest. En door deze uitleg, door Gods wijsheid, krijgt Jozef de functie als belangrijk staatsman. Ook wel onderkoning. En zijn specifieke functie is het beheren van de voedselvoorraad. Op een gegeven moment komen zijn broers weer in het verhaal terug. En ik vond het zelf best wel ingewikkeld. Van wat doet Jozef nou precies met die broers? Hij kan toch gewoon zeggen, jullie gaan dood? Of hij zegt, fijn om je weer te zien. Maar wat Jozef hier doet, hij test eerst zijn broers. Want hij wil eigenlijk weten of zijn broers veranderd zijn en niet meer zo slecht zijn als dat ze waren toen ze hem eigenlijk voor dood hebben verklaard. Jozef had natuurlijk gewoon al het recht om te zeggen, zie je wel, ik heb het toch gezegd dat jullie voor mij gingen buigen. Jozef zei het niet. En wanneer het voedsel dan nog voor de 2e keer op is, komen zijn broers weer terug. Samen met Benjamin en Jozef die breekt. Jozef die weet dat zijn broers zijn veranderd en dat ze nu het goede voor hebben. En Jozef is overtuigd en maakt zichzelf openbaar. En in deze belangrijke positie, Jozef als met deze belangrijke baan, is zelfs nog steeds een getuigenis van God. En het was ook bekend bij de farao dat Jozef veel hulp kreeg van God. En dat vond hij juist wel fijn, de farao, want daardoor werd die functie ontzettend goed vervuld. En Jozef laat hier voor zijn vijanden, zijn broers, zou je kunnen zeggen, zien dat je ook het beste met je vijanden voor kan hebben. En dat je daar ook God kan laten zien op die plekken waar het misschien wel het meest moeilijk is. Nou, en wat levert je dan op? Als je misschien besluit zelf Jezus te laten zien op verschillende plekken. Het zijn met woorden, het zijn misschien met daden, tijdens de koffie of misschien in de trein met een kinderwagen. Wat levert je dan op? Nou, ik denk dat het je allereerst veel vrede in je hart oplevert. En het bespaart je dus ook direct woede en haat. En altijd als ik woede en haat in mijn hart heb, dan kost dat echt heel veel energie. En als ik dan vrede in mijn hart heb, dan word ik daar ook gewoon blij van. Nou, tof verhaal. Ik zou hier kunnen stoppen. Maar dat doe ik niet, want ik heb het afgelopen jaar één ontzettende grote maar ervaren. De vraag waarmee ik geworsteld heb is, moeten we dan altijd die vrome christen zijn? Als er 300 kinderwagens in de trein staan, moet ik dan 300 keer helpen? Als ik iedere dag koffie drink, moet ik dan altijd tijdens de koffie vertellen over Jezus? Ook als het op woensdag niet gaat over afgelopen weekend of aankomend weekend. Kan ik dan nergens een keer ontspannen zijn? Moet ik iedereen in de bus laten zitten en zelf altijd gaan staan? Of als het regent, iedereen voor laten gaan? Ik vond het heel moeilijk en ik wist dat in de Bijbel hier een antwoord op zou moeten zijn. Iets wat ik zelf ervaren heb, denk ik, zo heeft God het toch ook niet bedoeld? Ik vond het heel moeilijk. En ik heb het er ook samen met Wim over gehad. Ik wist, er is iets. En ik had zelf gevonden op het internet, dat was fijn. En op het internet zei iemand, ja, het antwoord is liefde. Dan dacht ik, ja, wat is dat nou weer voor onzin? Nou, het is geen onzin, maar het is niet concreet. Dan weet ik het nog steeds niet. En samen met Wim ben ik tot Matteüs 22 gekomen. Vers 34 staat eigenlijk het antwoord. Dit is een situatie dat de fariseeën Jezus gaan testen. Of ze hem kunnen betrappen op iets wat hij verkeerd doet, zodat ze hem gevangen kunnen nemen of zelfs kunnen doden. Vers 34 lezen we dan. Toen de fariseeën hoorden dat hij de Sadduceeën de mond had gesnoerd, kwamen zij met een nieuwe strikvraag. En een van hen, een bijbelgeleerde, nam het woord. Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? En Jezus antwoordde, heb de Heere, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. En dit gebod is het eerste en het belangrijkste. En het tweede gebod komt op hetzelfde neer. En dit is het antwoord wat ik heb op de vraag, moeten we altijd een vrome christen zijn? Heb uw naaste lief als uzelf. En Jezus zegt, deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. Je bent dus allereerst niet minder waardig. Want heb je naaste lief als jezelf, betekent ook, heb jezelf lief als je naaste. En als je iedereen altijd maar helpt of altijd laat voorgaan bij de kassa, zou je wel kunnen zeggen dat je misschien niet heel veel zelfliefde hebt. Maar dat is misschien ook aan ieder op zich. En je hoeft op zich niet altijd niet egoïstisch te zijn. Het is best goed om eens een keer ook aan het hogere doel te denken. Jozef deed het ook. Hij kwam gewoon bij iedereen aankloppen en vroeg ongeveer om 1/5 deel van de oogst. En mag ik dat hebben? Want we hebben het nodig voor de komende jaren. Dus daar is op zich niks mis mee. Je bent daarmee niet minder waardig. Ondertussen mag de band naar boven komen. Het is misschien dus niet zo gewoon om anderen te helpen in deze tijd. Dat is het tweede punt wat ik had. Niet zo gewoon. Je kunt er over een discussie over hebben of mens nou goed of slecht is. Maar waar ik wel zeker over ben, is dat in deze tijd mensen heel erg op zichzelf gericht zijn. Met name in Amsterdam merk je dat heel erg. Dat, nou ja, zelfs als het niet regent, fietst iedereen door rood met zijn oogklep ongeveer op. Iedereen is op zichzelf gericht om zelf zo snel mogelijk ergens te komen. En ik denk dat we hier mogen bidden voor de Heilige Geest. De Heilige Geest kan hierbij twee dingen in je leven doen. Allereerst kan hij je gewoon helpen om het uit te voeren. Helpen om die kinderwagen op te tillen of helpen om een ander te helpen als die in nood is. En ik denk ten tweede dat de Heilige Geest je kan helpen om te attenderen op die situaties. Hij kan je helpen om dus die kinderwagen te gaan zien, keer op keer, van oh, daar is een kinderwagen, ik weet dat ik kan helpen. Of hij kan je helpen om de situatie tijdens de koffie, maar ik denk dat ik nog wel 1000 voorbeelden kan noemen. En het is ook wel een proces van oefenen. Als ik dan terugkijk in mijn eigen leven, ben ik misschien ergens ook best wel blij dat ik dit proces met de Heilige Geest ben aangegaan. En zoals jullie weten, het verhaal van de kinderwagen, ik ben bereid om de kinderwagen te helpen. En ik hoop dat er ergens een keer een moment misschien wel komt dat zo'n man of vrouw thuis aan de keukentafel vertelt, goh, er was vandaag een jonge man en die hielp mij. Waarom zou die dat doen? En dat er misschien wel een klein lichtje in het leven komt van die mensen. Maar dat is niet mijn doel. Maar het zou ik wel heel tof vinden als het gebeurt. Maar ook ik ga wel eens flink op mijn smoel. Afgelopen dinsdag regende het. Zoals ongeveer de afgelopen 4 maanden. Anders ben je niet in Nederland geweest. En ik fiets naar de studentenvereniging. Moet altijd snel. Kom ik uit mijn werk. Nou ja, eventjes je tas neerleggen. En eigenlijk moet ik direct weer weg. En het regende. Ik had mijn muts op. En ik was eigenlijk al helemaal doorweekt. En ik was de plas een beetje aan het vermijden. En er komt zo'n scooter langs. Zitten daar 2 jongens op. Dwars door de plas. Precies als ze mij inhalen. En echt, zonder ook maar na te denken, denk ik direct, wat een vieze smeerlap. Ik dacht het letterlijk zo. En 5 seconden later dacht ik, God zegen je. Nee, dat dacht ik eigenlijk niet. Maar het is wel een moment dat ik dacht, dit is echt ook wel een proces wat je mag aangaan met vallen en opstaan. Ik was bezig met deze preek en ik wist precies hoe het in de Bijbel stond en dat de Heilige Geest je wil helpen. Prachtig verhaal. Maar als er dan zo'n scooter voorbij komt, is het soms ook wel lastig. Maar nu als de volgende keer de scooter voorbij komt, denk ik, nee, ik ga het niet denken. Het volgende lied wat we gaan zingen is I Speak Jesus. Ik heb het lied bij uitgekozen omdat ik het mooi vind passen, omdat het de naam van Jezus uitspreekt over allemaal plekken in je leven. En dat doet het over de duisternis, waar dan weer licht mag komen, en over haat, waar weer vrede mag komen. En ook wel over depressie, maar ik denk dat we de naam van Jezus ook wel mogen uitspreken over ons eigen leven en misschien wel over het werk of over die situatie in de trein. Dat we gewoon ontzettend graag willen dat we de kracht krijgen van de Heilige Geest om in die situatie ook Jezus licht te laten zien. En het is misschien een verlangen wat je al wat langer hebt, maar wat je wat ingewikkeld vindt. Van, ja, ik was en geen bestuurder en ik reis ook niet iedere dag in de trein. Ik drink helemaal geen koffie. Hoe moet ik dat zelf doen? Nou, ik denk dat je dat dus samen met de Heilige Geest mag doen. Misschien heb je het verlangen ook pas net gekregen dat je dacht, goh, zit wel wat in. Er ligt inderdaad misschien wel een opdracht voor ons om dit te gaan doen. En wie weet waar het eindigt, dat er inderdaad in het leven van zo iemand een klein lichtje begint te branden. Eerst mag je wel eens kleine stappen gaan zetten en Jezus misschien wel verluisteren op je werk. Tijdens het voetballen in je gezin of misschien wel de plaats in je kerk die je inneemt. Waarbij je uiteindelijk Jezus mag gaan zeggen en Jezus mag gaan roepen. Met name de bridge, misschien een mooi moment om als een gebed uit te spreken. En als je daar je handen voor wil vouwen en je ogen dicht doen, is dat prima. Maar de bridge gaat als volgt in het Nederlands. Roep Jezus van de daken, Jezus overal. Het zijn de eerste 2 zinnen. En je mag het zingen als een gebed, als een verlangen. Verlangen dat je Jezus graag wil hebben. Dat je Jezus graag wil laten zien op die plekken waar het misschien heel hard nodig is. Waarvan jij het misschien niet weet. En je mag het dan gaan trainen. Want als je 100 keer een kinderwagen helpt, is misschien maar 1 keer dat iemand het licht ziet. Maar ik weet zeker dat dat het waard is. Ik wil graag voorgaan in gebed en specifiek bidden voor die Heilige Geest. Dat hij zijn werk mag doen in jullie levens. En ook nog steeds in mijn leven. Want ondanks dat ik nu kan vertellen hoe het is gegaan, is het echt nog niet klaar bij mij. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor dit moment dat we met elkaar mogen nadenken over het licht van u laten zien op de plekken waar we zijn. Op de plekken waar u ons misschien neerzet of waar we misschien denken waar we zelf zijn gekomen, Heer. Dank u wel dat u op die plekken het verlangen in ons neerlegt om u te laten zien. Heer, en zo bid ik specifiek voor de kracht van de Heilige Geest. Heer, dat de kracht van de Heilige Geest in de mensen mag werken op 2 manieren. Heer, dat de Heilige Geest op ons mag attenderen om te helpen in situaties om Jezus het licht te laten zien. omdat de Heilige Geest ook kracht mag geven om dat te gaan doen. Heer, zo breng ik dit alles bij u. Heer, ik spreek de naam uit over de situaties, dat we Jezus mogen schreeuwen van de daken en dat we mogen laten zien wat u in onze levens ook betekent. Amen.